bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Hey, ik wil beginnen met een tekst. We gaan het vandaag hebben, zoals ik al zei, over ik kan de Bijbel niet letterlijk nemen. En we hebben wat stof om te behandelen. En ik wil beginnen met deze tekst 2 Timotheus 3 vers 16. Ik geloof dat het alleen 16 is, maar misschien is het ook tot en met 17. Maakt niet uit, het staat op het scherm en daar gaan we het over hebben. Er staat heel de schrift, als de Bijbel het heeft over de schrift, heeft het over het Oude en Nieuwe Testament en eigenlijk alles wat we nu zien als de Bijbel. Daar gaan we het zo over hebben overigens. Maar staat heel de schrift is door God ingegeven. Ik vind het interessant dat in de New King James vertaling staat, is given by inspiration of God. Wat door God ingegeven betekent letterlijk geademd door God. Het is geïnspireerd door God. En het is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Overigens, heel kort, ik vind het interessant, wanneer staat verbeteren, In de rechtvaardigheid of in de gerechtigheid. Zie de verbetering die we kunnen halen uit het woord van God. Wanneer het woord van God ons corrigeert, is het vaker dat Gods woord ons corrigeert om anders te denken over onszelf, om onszelf te zien als vergeven, als gerechtvaardigd in de ogen van God, dan als onszelf te zien als slechter. Je zou heel vaak merken dat Gods beeld van jou, als je de Bijbel leest, vele malen positiever is dan jouw beeld van jezelf. Dus dat is de correctie die we kunnen halen uit het woord van God. Dus ik hoop dat je je laat corrigeren, zodat je meer zelfbewust wordt, zodat je meer zelfvertrouwen krijgt, zodat je meer hoop krijgt. Dat zou amazing zijn. Maar Paulus hier zegt, heel de Bijbel, heel de schrift is geïnspireerd door God. En ik wil het vandaag hebben over de Bijbel, kun je de Bijbel letterlijk nemen? Moet je de Bijbel letterlijk nemen? En wat is de Bijbel? Nou, we gaan beginnen met simpelweg te bespreken. Wat is de Bijbel eigenlijk? Ten eerste, de Bijbel zegt het World Book of Guinness World Book of Records. Of hoe zeg je dat? Guinness World Records. Geeft aan dat het een biografie is, of tenminste, zij noemen het niet specifiek een biografie van God. Maar het is het meest verkochte non-fictieboek ter wereld. Dus ten eerste, de Bijbel is een bestseller, mensen. Het is het best verkochte boek, niet non-fictie, in de wereld. De Bijbel is vertaald in zo'n 350 talen en fragmenten uit de Bijbel zijn vertaald in meer dan 2100 talen. De Bijbel, het woord van God, is een bijzonder document. Ik wil een moment nemen om duidelijk te maken dat de Bijbel niet geschreven is door één auteur. Sommige mensen zeggen wel eens van, ik denk gewoon dat de persoon die de Bijbel heeft geschreven gewoon een hele slimme vent. Of als je feministisch bent, vrouw was. En het is gewoon door echt een slim persoon geschreven. Wat overigens, om heel eerlijk met je te zijn, vrij onrealistisch is. Omdat een aantal van de ideeën, bijvoorbeeld het idee van opstanding in de Joodse tijd, compleet niet een idee was wat populair was of wat ze zagen. Dus dan zou er iemand moeten zijn die helemaal geïsoleerd van een cultuur heeft geleefd en een compleet andere gedachtegoed heeft opgeschreven wat zo lang houdbaar was. Maar ik wil laten weten, de Bijbel is geschreven niet door één persoon, maar is geschreven door 40 auteurs over een periode van over een periode van 1500 jaar. Het Oude Testament is geschreven zo'n 1000 jaar, in een periode van 1000 jaar, of 900 à 1000 jaar. Toen was er een radiostilte van een paar honderd jaar. En toen werd het Nieuwe Testament geschreven in ongeveer een eeuw, 100 jaar. Die hele periode van het Oude Testament tot aan het Nieuwe Testament. Overigens niet de hele periode die beschreven wordt, maar de periode waarin het geschreven werd, is een periode van 1500 jaar door 40 verschillende auteurs. Maar het fascinerende is dat deze 40 auteurs, sommige van hen waren rijk, andere waren arm, sommige van hen waren koningen, andere van hen waren profeten. Dus waren mensen met allerlei verschillende achtergronden. Maar dat deze 40 auteurs over zo'n lange periode één consistente boodschap met elkaar meedragen. En in de komende serie gaan we het hebben over het boek Galaten. Wat je gaat zien, is dat al in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, het evangelie van Christus, tot in detail werd gepredikt. En dat er aspecten zijn die honderden jaren voor de geboorte van Jezus zijn geschreven over de geboorte en de dood en de boodschap en het leven van Jezus, die onverklaarbaar zijn. En je ziet een rode draad door de hele Bijbel, geschreven door 40 auteurs, 1500 jaar lang. Het koninkrijk wat het langste, of het keizerrijk wat het langste bestaat, de langst bestaande maatschappij ter wereld, is het Romeinse Rijk. 1500 jaar. En moet je je voorstellen, het gedachtegoed, hoe wij vandaag hangen niet echt Romeins gedachtegoed aan. Dat is een gedachtegoed dat vergaat. En het gedachtegoed van de Bijbel over een periode van 1500 jaar was zo consistent en zo zuiver dat het vandaag de dag nog steeds relevant is in de levens van mensen. Dus we hebben het over een periode van een aantal millennia waarin de Bijbel een impact heeft. En nog steeds vandaag lezen zo'n 2 miljard mensen waarvan dan een aantal geen beschikking hebben tot een Bijbel omdat ze vervolgd worden. Maar een 2 miljard mensen geloven nog steeds in dat boek van de Bijbel wat amazing is. En in toenemende mate zie je dat mensen erin geloven. Dus de Bijbel, als mensen zeggen de Bijbel zegt, dan kunnen ze misschien soms beter zeggen, de apostel Paulus schrijft, geïnspireerd door God, in zijn brief het volgende. Omdat de Bijbel, als we zeggen de Bijbel zegt, denken we over de Bijbel als een boek. In Amerika noemen ze vaak de Bijbel the good book. Wat ik altijd heel erg grappig vind. The good book says. Wel, de Bijbel is geen boek, maar de Bijbel is een collectie van 66 boeken geschreven door 40 auteurs met 1 centrale boodschap. Maar het is belangrijk om dat te zien als verschillende boeken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Omdat niet ieder boek hetzelfde is. En dus, wat ik je aanmoedig overigens om te doen, is niet om mijn advies te nemen en zeggen, dit is wat Pastor Lucas zegt. Ik wil je aanmoedigen om zelf feiten te ontdekken over de Bijbel. En meer dan dat, ik zou je willen aanmoedigen om zelf de Bijbel te lezen. Want het moment dat je zelf begint te lezen, luister, ik ben opgegroeid in de kerk en mij werd verteld dat ik de volgorde van de Bijbelboeken uit mijn hoofd moest leren. En anders kreeg ik geen punten. En dan werd ik de kinderkerk uitgeschopt. En mijn moeder zit er vandaag en die weet dat ik af en toe de kinderkerk werd uitgeschopt, omdat ik daar gewoon geen zin in had. Maar pas toen ik als tiener zelf begon te lezen, toen begon het voor mij tot leven te komen. Zie, je kan je hele leven kun je horen over God. Maar op het moment dat je zelf begint te lezen, zul je merken dat er meer in zit. En dus ik zou iedere persoon willen aanmoedigen, christen of niet-christen, om de Bijbel voor jezelf te lezen. Al is het puur voor algemene ontwikkeling. En om te kijken, wat zegt dit en wat kan ik ermee? Dus dat is wat ik je zou willen aanmoedigen om te doen. Nou, ik wil beginnen met het idee, is de Bijbel betrouwbaar? En je zou ongetwijfeld raden, we zitten hier in de kerk en ik ben een christelijke pastor, dat mijn antwoord zou uiteraard zijn, ja, de Bijbel is betrouwbaar. Maar ik wil niet dat je alleen maar mij gelooft op mijn bruine ogen, want ik heb bruine ogen. Maar ik wil kort, en ik heb hier zelf ook over moeten nadenken, omdat voor veel christenen onder ons, zouden zeggen, ik zie de Bijbel als het onfeilbare woord van God. Maar waarom? Hoe weet je dat het boek Openbaringen werkelijk een boek was wat past in de Bijbel? Want we hebben het over een collectie boeken. En wat zou een groot probleem zijn als we een paar verkeerde boeken in de Bijbel zouden zijn geslopen? Het zou ook jammer zijn overigens als er een aantal boeken zijn die we missen. Zijn er boeken die we hebben gemist uit de Bijbel? Dus hoe betrouwbaar is de Bijbel als een document? Is iemand nieuwsgierig? Nou, ten eerste is het fascinerend, want we leven in een tijd waarin mensen de Da Vinci Code beginnen te zien als realiteit. Ik wil even laten weten, Dan Brown is een fictie-auteur. En dat ook het idee ontstaat dat de verhalen over Jezus pas later in 3-4 eeuwen na Christus door Constantinopel zijn bedacht vanwege politieke redenen. En dat zie je ook terugkomen in de Da Vinci Code. En dat is heel erg fascinerend. En mensen beginnen te denken, of er zijn veel mensen die denken, oh ja, de Bijbel is samengesteld door mensen. Nou, ten eerste, ik wil beginnen met het Oude Testament. In 1949 zijn de Dode Zee boekrollen gevonden in Israël. En deze boekrollen bevatten een aantal historische documenten, maar ook een aantal kopieën van boekrollen uit het Oude Testament, de profeet Jesaja, Genesis en dat soort boekrollen. Interessant is dat de versie, de Dode Zee boekrollen, of de Dead Sea Scrolls, zoals ze ook in het Engels worden genoemd, dat die versie was 1000 jaar ouder dan de manuscripten die we tot op dat moment hadden. Zeg ik dat goed? 1000 jaar ouder, ja. En die boekrollen zijn met elkaar vergeleken. Dus de teksten die ze hadden van het Oude Testament zijn in 1949 vergeleken met de Dode Zee boekrollen. En voor 99,5% bleken die verhalen precies hetzelfde te zijn. De 0,5%, misschien zeg je, was dat niet onderdelen over Jezus en zijn goddelijkheid? Nee, dat waren grammaticale interpunctie dingetjes, die de zinnen niet zozeer veranderden. En de realiteit, de waarheid van wat er stond, bleef intact. Dat zegt veel, omdat veel mensen hebben het idee, en daar ga ik zo meteen over het Nieuwe Testament wat meer over vertellen, dat de Bijbel na verloop van tijd aangepast is naar het belang van mensen. En ik denk dat je, als je ziet dat over een periode van 1000 jaar onveranderd was, zie je hoe ermee om werd gegaan. Ook fascinerend is dat in de tijd van Jezus was er een bepaalde wet, wat ze noemen de traditie van de oudste, die werd gesproken. En wat er gebeurde met de gesproken wet, is dat die veranderde naarmate van tijd. Want we weten allemaal, als ik Brian die hier zit iets influister, en Brian fluisterde door naar Emmy, en Emmy fluisterde door naar een programma, en we doen dat voor 1000 jaar lang, dat het verhaal enigszins zal veranderen. Maar omdat de Bijbel, omdat het Oude Testament was opgeschreven, veranderde het niet. Dus er was een interpretatie die veranderde, en er waren tradities die veranderden. En in de tijd van Jezus zei Jezus, waar heb je dat vandaan? Van de verhalen van de oudste, zei, don't worry about it, dit is niet mijn probleem. Mijn probleem is het Oude Testament, of mijn probleem, ik zou niet Jezus een probleem willen noemen, maar je snapt wat ik probeer te zeggen. Right? Ik hou me bezig, mijn issue is, leef ik volgens het document. Dus dat werd niet veranderd. Het Nieuwe Testament is wetenschappelijk gezien een van de meest, misschien is betrouwbaar niet het woord, maar het meest, het wetenschappelijke, een van de, of het meest valide document die we hebben uit de oude tijden. Er zijn weinig mensen die twijfelen over Plato, over wat er over hem geschreven werd, over was het daadwerkelijk het werk van Plato. Ik heb een leuk diagrammetje voor je. Wie van jullie houdt van diagrammen? Het gebeurt niet vaak in deze kerk, maar we hebben een diagram voor je. De tekst van Plato, de Republiek of de Republic, werd 380 jaar voor Christus geschreven. En het eerste manuscript dat verscheen, dus de eerste kopie wat we zien, is 900 jaar na Christus. Het verschil is 1300 jaar. En hoeveel kopieën zijn er? 7 kopieën zijn er gevonden. Universiteiten, niemand twijfelt over de validiteit van deze kopieën. Caesar schreef de Gallische oorlogen, 100 tot 44 voor Christus. Het eerste manuscript werd ook 900 na Christus gevonden. Misschien vonden ze die bij elkaar in een soort van leuke collectie, ik weet het niet. Het verschil was 1000 jaar. Dus we hebben het over 1300 jaar en 1000 jaar. En het aantal kopieën die ervan zijn, zijn 10 kopieën. En in universiteiten wordt er simpelweg, dit wordt gezien als geschiedenis. Right? En dat zien wij ook in de kerk als geschiedenis, overigens. Ben je daar blij mee? Iemand? Nieuwe Testament, geschreven over een periode van 50 tot 100 jaar na Christus. Dus zeg maar, het origineel was 50 tot 100 jaar na Christus. Wat overigens fascinerend is, want zie, het werd geschreven in de tijd dat de mensen die Jezus hadden gezien nog leefden. En dus dit was, en in een kleine gemeenschap van Jeruzalem en Israël waren dit verifieerbare feiten. Er was geen tijd om een soort van legendestatus op te bouwen. We gaan er zo meteen wat meer over vertellen. Eerste manuscript, is dat 900 jaar na Christus? Volgens mij niet. Nee, sorry, die moeten we weglaten. Maakt niet uit, volgens mij nog minder. Want we zien, al deze stukken zijn geschreven in een periode, al die manuscripten, de kopieën die we hebben gevonden, zijn gevonden tussen een periode van 50 tot 225 jaar. Dus 1300 jaar, 1000 jaar. En al die kopieën, die 5000 kopieën, want er zijn geen 7 of 10, maar 5000 kopieën gevonden van manuscripten van het Nieuwe Testament. Wat fascinerend is, en nu moet je je voorstellen, dan denk je misschien, oké, wat waren de verschillen? De mensen die dit kopieerden waren letterlijk monniken. Dus je zou kunnen zeggen, dit is niet eens figuurlijk, het was monnikenwerk. En dat betekent dat ze kopieerden met de hand, letterlijk, deze manuscripten. Ze zagen het niet als fictie, ze zagen het als een goddelijke roeping om dit met de hand te kopiëren. En er zijn 5000 kopieën en er werd gekopieerd omdat het op papyrus werd geschreven en papyrus verging. Dus ze wilden het behouden voor de generaties. En dus de kopieën die zijn gevonden zijn, dit is zo'n enorm valide document. Wat we kunnen vertrouwen. Dus de statement die ik zou willen maken is, wij kunnen meer zeker zijn dat de woorden die we lezen over Jezus de woorden van Jezus waren, dan dat het schrijven van Caesar het schrijven van Caesar was en het schrijven van Plato en Aristoteles het schrijven zou zijn van Plato en Aristoteles. Wij weten op basis van al deze kopieën, op basis van onderzoek, dat dit de woorden zijn die gedocumenteerd zijn, die geloofd werden door de kerk in de tijd dat Jezus, Jezus leeft nog steeds, maar stierf en opstond uit de dood en zijn directe volgelingen nog steeds leefden en zijn getuigen nog steeds aanwezig waren. Is dat interessant, iemand? Nou, dan is de vraag, wanneer werden deze boeken dan gezien als het woord van God? Right? Ik bedoel, 10, 15 jaar geleden was een vriend van mij, die had een beetje een hippie idee. Die zei, de Bijbel is samengesteld door een comité waar Sint-Nicolaas deel van uitmaakte. En Sint-Nicolaas die had het een beetje met Paulus. En dus die heeft die boeken van Paulus. Nou, anyway, complete onzin. Überhaupt, als je met me komt met argumenten dat Sinterklaas betrokken is, dan denk ik al snel van, ik trek me terug. Maar misschien denk je er anders over. En ik wil niet in een hele pieter discussie terechtkomen op dit moment. Dus laten we gewoon verder gaan. Het is veel te vroeg in het jaar om ons daarmee bezig te houden. Maar wanneer werden deze boeken gezien als het woord van God? Nou, ik wil je laten weten dat de vroege kerk accepteerde het Oude Testament en het Nieuwe Testament op het moment dat ze werden geschreven als het woord van God. Jezus uiteraard was heel erg duidelijk over het feit dat hij die wetten, de profeten, dat is het Oude Testament, dat hij die zag als het onfeilbare woord van God. Hij zei, ik ben niet gekomen om iets weg te nemen van de wetten en de profeten, ik ben gekomen om het te vervullen. En het moment dat apostel Paulus en Petrus en Johannes begonnen te schrijven, werd dat gecirculeerd en gekopieerd in de kerk als het woord van God. Het woord geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. In het Nieuwe Testament is het fascinerend ook dat je ziet dat schrijvers naar elkaar verwijzen als de schrift. Bijvoorbeeld Petrus refereert naar het werk van Paulus in 2 Petrus 3 vers 16. En hij zegt in eerste instantie op vers 15, hij zegt, beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Dat is een mooie tekst, maar we moeten hier doorheen, want we gaan naar een klein feitje hier. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die hem gegeven is, geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Een kleine dik naar Paulus. Van, weet je wel, Paulus had het wat beter kunnen opschrijven. Ik weet niet, maar ik denk eigenlijk dat het respect was naar Paulus. Zegt, dit is zo. Er zijn zulke mooie mysteries die worden opgeschreven, die de ondeskundige en onverstandige mensen verdraaien. Dus ook in die tijd overigens gebeurde het al, dat teksten verdraaid werden en misverkeerd geïnterpreteerd werden. Veel van de brieven van Paulus gaan ook daarover. Moet ik niet denken dat de vroege kerk perfect was. Ananias en Ananias en Safira stierven tijdens een offerboodschap. Dat was niet de meest populaire dienst van de geschiedenis van de kerk. Maar dan staat er, mensen die verdraaien tot hun eigen verderf. Luister hiernaar. Dus hij refereert naar teksten van Paulus en zegt, ze verdraaien die teksten tot hun eigen verderf. Net zoals de andere schriften. In andere woorden, Petrus ziet het schrijven van Paulus als schriften, als het woord van God. Dat wordt je ook met een hoofdletter vertaald om te zeggen dat het gezien werd als de schriftgedeelte. Dit is dezelfde referentie die ze hadden als het Oude Testament. Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 5 vers 18, hij zegt, want de schrift zegt, opnieuw weer hoofdletter S, een dorsende os mag u niet melkkorven. Het is fascinerend, want hier refereert hij naar Deuteronomium 45 vers 4. Een dorsende os mag u niet melkkorven. Dat is overigens heel humaan. Maar goed, daar heb ik geen tijd voor om het daarover te hebben. Weet je wel, want dan moet je voorstellen als os dat je niet mag eten. Dus ze zeiden van, dit is gewoon niet oké. En dan vervolgens zegt hij, en de arbeider is zijn loon waard. Hij refereert naar de schrift. De arbeider is zijn loon waard. Waar staat het in het Oude Testament, Pastor Lucas? Wel, het staat nergens in het Oude Testament. Het staat in het Nieuwe Testament, het evangelie van Lucas, Lucas 10 vers 7. Wat fascinerend is, want hij refereert naar de schrift en hij ziet het schrijven van de evangelie van Lucas, ik heb het niet over mezelf overigens, voor de duidelijkheid, maar Lucas, die het evangelie van Lucas schreef als de schrift, als letterlijk de Bijbel. Dus de brieven en de boeken van het Nieuwe Testament werden gezien in de tijd van de kerk als het woord van God. Het was ook heel erg verifieerbaar, want de auteurs van deze brieven waren over het algemeen mensen die heel erg dicht bij Jezus hadden gelijfd. Of mensen die het stempel van goedkeuring kregen door het leiderschap van de kerk in die tijd. Dus we hebben het over Matthäus en Johannes, ze waren discipelen van Jezus. Een van de 12 discipelen. Marcus en Lucas waren vrienden van de apostelen. Jacobus en Judas, we hebben het niet over Judas Iscariot die Jezus verraden, maar Jacobus en Judas die de Bijbelboeken, de brieven schreven, Jacobus en Judas, waren halfbroers van Jezus, die eerst Jezus niet geloofden. Ik vind dit overigens nog een van de meest authentieke voorbeelden, dat Jezus de Zoon van God is. Want als je halfbroer gelooft dat jij de Zoon van God bent, dan weet je wat, ik bedoel, als iemand dirt over je heeft, dan is het je broer, toch? Ah, ik weet nog, ze zeiden, oh Jezus, is dat niet de zoon van, waar ben ik mee bezig? De zoon van, is dat niet de zoon van Jozef? Weet je wel, we kennen hem. En zijn broers zullen zeggen, ja, dat is de zoon van Jozef. En ik zou je zeggen wat we hebben uitgehaald in onze buurt. Maar de broers van Jezus geloofden eerst niet in hem, overigens ook logisch. Maar later geloofden ze dat hij de zoon van God was. Interessant. Maar in ieder geval, mijn punt wat ik wil maken is dat ze in de buurt stonden van Jezus, verifieerbaar auteurs waren van deze brieven. En Paulus was een van de meest felle vervolgers van de kerk. Hij werd vervolgens een volgeling van Jezus en de apostelen in Jeruzalem gaven hem, Paulus noemt het zelf, het rechterhand van gemeenschap. Ze zeiden, zoals Petrus een apostel is onder de Joden, zo is Paulus een apostel onder de heidenen. En je ziet dat al deze auteurs leefden in de tijd van Jezus, schreven dit op, leefden in die tijd, waren verifieerbaar. Later kwamen een aantal evangeliën uit die vals bleken te zijn. En de kerk zag dit onmiddellijk, omdat er was een of andere secte, zo'n 130 jaar tot 170 jaar na Christus, een gnostische secte, die het evangelie schreef van Thomas, van Judas. Het enige probleem was, Judas was al 130 jaar gestorven. En de kerk die doorzag dat gelijk. Die zei, ja, yeah right, het evangelie van Judas. Right? We hebben er nooit van gehoord, het is nooit ergens voorgekomen, nu opeens. En daar kwamen dingen in die ook, overigens fascinerend, deze valse evangelie bevatten historische feiten die niet bleken te kloppen. En zo nu en dan komen er nieuwe historische feiten boven water, waarin mensen zeggen, oké, de Bijbel klopt niet, er is hier weer iets gevonden. En dan blijkt, als het onderzocht wordt, dat het gewoon weer onzin blijkt te zijn. En Tim Keller zegt ook in zijn boek, The Reason of God, hij noemt het de Da Vinci effect. Hij zegt, dat zal steeds en steeds vaker gebeuren, maar je zal merken dat de authentieke brieven uit de Bijbel, dat die historisch gezien feitelijk kunnen blijken te zijn. Wat een bolde statement is, want ik denk dat nogal lef heeft. Want als hij niet gelijk heeft, dan moeten we de Bijbel zien als niet waar. Maar zie dus, dat is fascinerend, right? Een ander evangelie werd later geschreven, het evangelie van Thomas. Die werd 140 jaar na Christus geschreven, na zijn dood. En de kerk zag dat onmiddellijk. Dus op een gegeven moment, dus ik wil duidelijk maken dat de selectie van de boeken van het Oude en Nieuwe Testament, of met name het Nieuwe Testament, al in de kerk compleet overduidelijk waren. En later, 3 à 4 eeuwen na Christus, was er Constantinopel. Ik ken hem niet, Athanasius, niet te verwarren met Anastasius of Anastasia. Maar Athanasius, die 367 jaar na Christus een lijst samenstelde van de boeken van het Nieuwe Testament. En dat was exact dezelfde lijst die de kerk al in de geschiedenis al zag als de lijst, de boeken van die ze zagen als het woord van God. Dus deze lijst was in feite niet nodig, want de lijst was al lang bekend. Maar ik wil duidelijk maken dat die lijst was exact dezelfde lijst als de lijst waar ook de teksten zelf naar refereren. Dan is nog de vraag, oké, hoe betrouwbaar is het? Want het is vertaald. En is het niet zo dat over duizenden jaren dat er vertaling op vertaling op vertaling op vertaling zijn? Je hebt de nieuwe Bijbelvertaling, de herziene Statenvertaling, allemaal nieuwe teksten. En de vraag is dan, wordt het niet verwaterd? Hebben we niet zo langzamerhand een heel ander woord verhaal gekregen? Maar de meeste vertalingen, er zijn wat uitzonderingen, maar de meeste vertalingen zijn direct vertaald uit de brontekst, de Griekse en Hebreeuwse teksten uit de bronvertaling. Er zijn nog maar sommige vertalingen die meer parafraseren, die meer het idee vertellen. Ik weet niet zeker of het boek direct vertaald is uit de brontekst. De Message-vertaling volgens mij wel, maar er is wel een andere verwoording opgeschreven. Daarom zou ik ook vaak adviseren, hè, als het je helpt om die te lezen, fantastisch. De beste Bijbelvertaling is de vertaling die je leest. Maar onthoud wel dat het misschien belangrijk is als je gaat studeren om te kijken naar iets als, en ik zou zeggen, een nieuwe Bijbelvertaling is behoorlijk goed. Herziene Statenvertaling vind ik zelf wat lekkerder. Maar is wel iets, zo'n vernieuwde versie van de Statenvertaling. Maar ik wil laten weten dat het geen vertaling op vertaling op vertaling op vertaling is. Het is een nieuwe vertaling, wordt vaak direct vanuit de bronteksten gedaan in het Oude en het Nieuwe Testament. En dan nog een klein dingetje over de betrouwbaarheid van de Bijbel, want dat is de Bijbel historisch kloppend. Ik heb dat net al gezegd. Waar de valse evangelie onmiddellijk door de mand vallen, is op dit gebied. Dat er gewoon feiten waren, geschiedenisfeiten, die gewoon niet bleken te kloppen. Van dude, denk beter na, denk je dan. Maar het is heel erg lastig om dat op die manier te doen. Het is heel erg ingewikkeld, zeker om dat zo op te schrijven. En dus het is fascinerend dat de Bijbel historisch kloppend blijkt te zijn. En dat we daar vertrouwen in hebben. Dus, de Bijbel, in mijn beeld, is betrouwbaar. Al deze dingen staan niet in het boek van Tim Keller, maar ik nodig je uit om hier onderzoek in te doen. Als je denkt van, hey, ik weet niet precies hoe de Bijbel tot stand is gekomen, ik wil er meer over weten. Doorzoek het, zoek het op. Er zijn heel veel bronnen op internet, niet alle even goed, zal ik je eerlijk bekennen. Maar vind gewoon gedegen bronnen en ga kijken, hoe is de Bijbel tot stand gekomen? Nou, nu gaan we naar, moet ik de Bijbel letterlijk nemen? Nou, de Bijbel, zei ik al, is niet één boek, maar zijn 66 verschillende boeken. En essentieel is om te weten dat die 66 boeken niet allemaal geschreven werden in dezelfde stijl. Dus de Bijbel bevat boeken die geschiedenis beschrijven, dus geschiedenisboeken. De Bijbel bevat brieven of stukken die puur onderwijsbrieven waren. Theologische stukken. De Bijbel bevat stukken over wijsheid. Spreuken, prediker, reflecties over wijsheid. Waar ook iets meer beeldspraak in zit, waar principes worden uitgelegd. De Bijbel bevat boeken over poëzie. Dus literaire stukken, poëtische stukken, muziekstukken, zoals het boek van Psalmen. De Bijbel bevat brieven, gewoon simpelweg concrete brieven, eentje van Paulus naar Philemon, bijvoorbeeld. En de Bijbel bevat visioenen en profetieën. En ook daar in die visioenen en profetieën is er veel beeldspraak. En waarom benadruk ik dit zo duidelijk? Omdat als je mij de vraag stelt, neem je de Bijbel letterlijk? Zou ik zeggen, ja, ik neem de Bijbel letterlijk, maar ik kan niet ieder gedeelte van de Bijbel per definitie letterlijk interpreteren voor mijn leven. Ik zal een voorbeeld noemen, Psalm 91, vers 10 tot en met 11. Ik heb hem voor je op het scherm staan. Dus de psalmen is muziek. We kennen allemaal muzikanten, die hebben de neiging om enigszins te overdrijven. Nee, just kidding. Maar er is een beeldspraak in, en dat is poëzie. En dan staat er op Psalm 91, vers 10 of vers 11... Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Nou, laat me een non-fictie verhaal vertellen. Ik loop 's nachts door mijn huis, mijn kinderen zijn wakker. Jaden is aan het schreeuwen. Ik, als een goede vader betaamd, de momenten dat ik wakker word, want om heel eerlijk te zijn, mijn vrouw slaapt lichter. Dat zeggen alle mannen overigens. Maar als ik dan wakker word, ik ga snel naar mijn kind toe, want die huilt. Als vader kan het je niet zo heel veel schelen, maar goed, hè, ik doe een beetje alsof. Dus het is helemaal donker. En dus ik ren naar Jaden toe. Jaden, wat is het? Nee, dat is niet wat er gebeurde. Maar ik ren naar Jaden toe en halverwege mijn slaapkamer, dus een paar weken geleden. Ik zeg, oh, for your glory, Jezus, dank u, Jezus. Vader God. En ik dank God op dat moment in een houding van nederigheid en ootmoedigheid en dankbaarheid. En wat zeg ik dan? Die was trouwens heel mooi, die voor je glory. Wat zeg ik dan? God, wacht eventjes. U zegt in Psalm 91, vers 12, dat u uw engelen bevel geeft, zodat ik niet mijn voet zal stoten. En hier is mijn kleine teen gekneusd. Nee, ik neem de Bijbel letterlijk. Nou, ik zou er niet adviseren als het gaat om dit soort teksten. Zie, ik geloof letterlijk dat God zijn engelen bevel geeft om ons te beschermen. Maar ik geloof niet zo letterlijk en zo stupide in de Bijbel dat er staat, oké, ik heb mijn voet gestoten, het is onwaar. Snap je wat ik bedoel? Right? Want we hebben het over een psalm. Het boek van Spreuken is ook zo'n boek. Waar dingen in staan als wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Sommigen van jullie denken dat het een Nederlandse uitspraak is. Maar wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Dat is een boek van principes en niet letterlijk een boek van beloftes. Nou, ik geloof dat we het zeker kunnen nemen als een principe. Maar als je zegt, van, hey, ik groef laatst een kuil voor een ander. Of iemand anders groef een kuil voor mij. En warempel, waarachtig, hij viel er niet in. De Bijbel is onwaar. Zie, er is, op een gegeven moment kom je op een plek van letterlijk nemen van de Bijbel, waarvan je denkt van, hey, dat is een beetje onbehulpzaam. Kan ik iets controversieels zeggen? Veel mensen vallen over het scheppingsverhaal. Ik heb het een keer eerder gezegd en ik kreeg kritiek, dus ik hou me gewoon even bij het feit. Veel mensen vallen over het scheppingsverhaal. Nou, het boek Genesis is een letterlijk een geschiedenisverhaal. Dus je ziet gewoon een stuk geschiedenis. Hoewel de eerste twee hoofdstukken bevatten een taal en een beeldspraak waarvan je zou kunnen zeggen van, hey, ten eerste Mozes was er niet bij toen de geest van God zweefde over de wereld en de wereld zonder vorm was. Right? Want Mozes leefde nog niet. Hello, iemand. En het tweede is fascinerend, want er staat dat in de derde dag creëerde God het etmaal. Nou, dat is fascinerend. Hoe lang duurden die eerste twee dagen? Want er een verschil was tussen dag en nacht en licht en donker. Dus laat me hier niet onduidelijk over zijn. Ik geloof met heel mijn hart dat God in staat is om de wereld te creëren in 7 dagen. Totaal geen probleem mee. God zou het zo kunnen doen. En ik zeg ook niet dat ik niet geloof dat God het in 7 dagen heeft gecreëerd. Maar zeg je van, hey, voor mij is dat zo'n enorm struikelblok. Ik kan niet geloven wat Jezus zegt, omdat, ja, weet je wel, ik geloof dat de wereld 10.000 miljoen lichtjaren lang bestaat. En hoe zit het dan met de dinosaurussen die zijn gevonden in de, weet ik veel, de Bosporus? Of ik weet niet precies waar, hoor, om eerlijk te zijn. Maar hoe zit het dan met reptielen die in Limburg zijn gevonden in de rotsen? Well, you know what? Ik vind het oké. Okay. En ik denk niet dat je redding ervan afhangt, dat je zegt, nee, de eerste twee boeken van de Bijbel, de eerste twee hoofdstukken van Genesis zijn meer beeldspraak. Hoewel ik wel simpelweg geloof dat Adam en Eva leefden en vielen in zonde. Of er was een sprekende slang die met hen sprak. Zou kunnen. Ik heb gekkere dingen gezien. Nee, eigenlijk heb ik geen gekkere dingen gezien in mijn leven. Maar het zou kunnen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ik zeg alleen als het een struikelblok is. Er is ruimte voor interpretatie om na te denken. Hey, misschien was dat wel enigszins figuurlijk bedoeld. Een profetische boodschap van Mozes die schreef over het verleden. En die probeerde duiding te geven in zijn tijd over hoe het was gegaan. En hoe de mens was gevallen in zonde. En hoe we zijn gemaakt in Gods evenbeeld. All I'm saying. Dus, neem ik de Bijbel letterlijk? Ja, ik neem de Bijbel letterlijk. Maar ik neem de Bijbel letterlijk in de stijlfiguur waar het in geschreven is. En dat is van essentieel belang. Essentieel belang. Zo. Maar als ik het geschiedenisboek lees waar het staat dat de muren van Jericho vielen, dan zeg ik niet, oh, wacht eens eventjes. Dat is beeldspraak. De muren van Jericho vielen niet echt, maar die vielen figuurlijk. Nou moet je mij uitleggen hoe dat dan gebeurde, want ze liepen 7 keer een rondje om de stad. Ze bliezen op een bazuin en spontaan gaf de stad zich over. Maar dat is a little weird. Snap je? Dus hoe vielen ze dan figuurlijk? Ik bedoel, vielen die mensen figuurlijk van die dingen af? Vielen ze figuurlijk, vielen de deuren figuurlijk open? Nee, ik geloof simpelweg dat die muren vielen in elkaar. Als mensen zeggen, ja, dat verhaal van die zee die splijten. Nou, nu moet je wat weten over de tijd. De Dode Zee was letterlijk 30 centimeter diep. Dat wordt wel eens op scholen verteld. Dat was 30 centimeter diep. Dus ja, weet je wel, dat wonder. God blies een windje en... En het ging een beetje zo, kwamen wat ribbeltjes in. En toen ging het een beetje zo uit elkaar. En toen liepen ze daar zo braafjes doorheen. En dan moet je mij overigens wel vertellen, hoe verdronk dan het volk van Egypte, allerlei soldaten van Egypte, in water wat 30 centimeter diep was. God pakte vast. Drink, sukkels. Nee. Dus ook dat is natuurlijk enigszins moeilijk te zien. Dus ik geloof, er zijn geschiedenisboeken in de Bijbel. En die boeken zijn, die moeten we ook verifiëren. Zijn ook verifieerbaar. En er zijn andere boeken. Wauw, 1 minuut en 40 seconden. Amazing. Well, laat me je 3 adviezen geven die in het boek van Tim Keller staan. Over de culturele relevantie van de Bijbel. Tim Keller zegt het volgende, en dit is overigens best wel standaard theologie, maar het is interessant hoe hij het zegt. Hij zegt, wanneer je wanneer je de Bijbel leest en er zijn teksten waar je overheen struikelt, waar je niks mee kan, dan zijn er 3 dingen wat je ermee kan doen. En ik wil het meegeven als belangrijke tips, omdat ik denk dat het je gaat helpen. Ten eerste zegt hij, als je begint de Bijbel te lezen, of misschien lees je de Bijbel vaker, en er is een tekst waar je denkt van, wat moet ik hiermee? Bijvoorbeeld een tekst, slaven, wees gehoorzaam aan je meesters. Dat je denkt, wacht eventjes. God is nu een God van slavernij. That's a little weird. En dat kan ik helemaal compleet begrijpen. Maar dan zegt Tim Keller, het is belangrijk om ten eerste te beseffen, dat besef je dat de tekst iets anders kan betekenen dan wat jij denkt dat het betekent. Dus denk niet dat jouw interpretatie per definitie juist is, maar besef je dat misschien is het wel op een andere manier bedoeld. En de uitdaging is dan om uit te zoeken, als je dat op dat moment wil weten, om uit te zoeken, wat wordt er dan mee bedoeld? Wat was de culturele context waarin het geschreven werd? Het is van essentie, omdat slaven in de tijden van het Nieuwe Testament en het Oude Testament, zeker onder het Joodse volk, waren iets heel anders dan slaven zoals we die kennen in slavenhandel van de 18e en 19e eeuw. En Tim Keller legt dat helemaal uit. En als je hier zegt, hey, ik ben hier voor de allereerste keer en ik wil je meer over weten, dan wil ik je graag een boek geven. Dan kun je je inschrijven op onze nieuwsbrief en dan geef je je boek van Tim Keller. Maar het is fascinerend dat slaven in de tijd van het Nieuwe Testament hadden in feite dezelfde rechten als werknemers. Ze konden bezitting hebben, ze konden sparen. In de Joodse cultuur overigens werden slaven na 7 jaar werden ze vrijgesproken, maar ze konden ook sparen om zichzelf vrij te kopen. En ze konden trouwen. De Bijbel is compleet duidelijk over mensenhandel, over kidnappen, over mishandeling en seksueel misbruik. De Bijbel is daar compleet duidelijk over. Dus dat is niet het type slavernij die God goedkeurt. Right? En ook zien we in onze recente geschiedenis dat als iemand die op een land werkte van een landeigenaar, dat hij min of meer een soort van slaaf was. Dus niet, weet je wel, een arbeider. Snap je? Ik zeg niet dat het allemaal goed is, maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat slaven in die tijd waren iets heel anders dan waar wij over nadenken. Over, hey, je pakt een paar mensen uit Afrika, zet ze op een boot, kleed ze uit, zweepslagen en alles. En je misbruikt die mensen zo compleet, dan zegt God niet slaven, gehoorzaam je meester. Sterker nog, slavernij was zo humaan in de tijd van het Oude Testament, dat het Oude Testament een clausule opneemt die zegt, hey, als een slaaf na 7 jaar ontslagen wordt, dan kan de slaaf ervoor kiezen, als hij het zo prettig heeft onder slavernij, om te blijven bij zijn meester. Waarom? Nou, het zou goed kunnen dat die slaaf zei van, hey, ik heb hier meer financiële zekerheden. Ik weet, ik heb werk, ik word betaald voor mijn werk en dat soort dingen. Kan je met mijn familie leven? En dan was er een hele procedure die ze konden volgen. Dus ten eerste, besef je dat de tekst iets anders kan betekenen dan je denkt. Dat is interessant. Ten tweede, bedenk dat onze cultuur niet superieur is aan andere culturen. Misschien zeg je, ja, weet je wel, misschien is het anders bedoeld. Maar ja, ik vind het nog steeds een beetje ouderwets en simplistisch. En ik ben daar gewoon niet zo van. Ik vind het gewoon simplistisch, ik kan er niet mee omgaan. Wel, wat jij simplistisch vindt, vinden ze in andere culturen misschien geniaal. Tim Keller neemt het voorbeeld van Marcus hoofdstuk 14, waar in het begin waar staat dat de Zoon des Mensen zou komen op de wolken en de dag van oordeel. En hij vertelt, 1000 jaar geleden in de Engelse cultuur zouden mensen zeggen van, wauw, dat is interessant, kunnen we wat meer over vertellen. De dag des oordeels, daar wil ik wat meer over weten, dat vind ik fascinerend. In onze cultuur zeggen we, wat is dat voor iets bizars, right? Dan kan ik niet meer akkoord gaan. De Zoon van God komt op de wolken, zo servant, en that's weird. Like, de dag van oordeel, that's a little, you know. Maar dan verder, in Marcus hoofdstuk 14, zie je dat Petrus Jezus verloochent tot 3 keer toe, en dat hij vervolgens vergeven wordt. Nou, in onze cultuur zeggen we, hey, dat is nou postmodernistisch, dat is tolerant, dat is fantastisch. Dat vinden we in onze cultuur heerlijk. Maar 1000 jaar geleden zouden ze hebben gezegd van, waarom zou je hem vergeven? Wat voor eer zit daar nou weer in? Dit is belachelijk. En dus van belang is om te zeggen dat puur omdat iets cultureel lastig is, betekent het niet dat het per definitie onjuist is. Of zou je zeggen dat onze cultuur de maatstaf is van alle goedheid en wijsheid en waarheid, en dat we zijn gekomen op de pinnacle van menselijke geschiedenis en menselijke vooruitgang, en dat we momenteel alles weten wat we ooit maar zullen kunnen weten. Ik zou je zeggen, over 1000 jaar... zullen mensen lezen over wat wij hier doen en met onze iPhone'tjes. En dan denken van, hoe primitief zijn die gasten daar? Ze probeerden naar Mars te vliegen, weet je wel. Maar serieus, en dus komt de tijd dat onze wetenschap als primitief zou worden gezien. Dus belangrijk is om onszelf een klein beetje te relativeren. De Bijbel zegt, het woord van God is eeuwig en de mens is als gras. Wat betekent dat? Wij zijn slechts tijdelijk. Hoe kunnen wij nou... Oké, ik ga er niet te lang mee door, want we zijn maar 2 minuten over tijd. Ten derde, en dit is belangrijk, maak onderscheid tussen primaire en secundaire onderwerpen in de Bijbel. Laat me je een citaat voorlezen. Dit is een leuk citaat. De Bijbel spreekt, zegt Tim Keller in het boek The Reason of God, over de persoon en het werk van Christus en over hoe we weduwen moeten zien in de kerk. Het eerste onderwerp is veel meer fundamenteel. Zonder dit onderwerp, zegt Keller, zou het tweede onderwerp niet erg logisch zijn. Dus het is belangrijk om te realiseren, christenen denken niet hetzelfde over alle thema's. Maar als het gaat om sommige primaire thema's, als de dood en opstanding van Jezus, natuurlijk zijn er christenen die zeggen, nee, Jezus is figuurlijk opgestaan. Dan zeggen de meeste christenen, whatever. Maar over zeg maar, de geloofsbelijdenis, 13 statements, die wij ook hebben als kerk, is het redelijk veel eenheid over. Maar natuurlijk zijn er ook wel kleine verschillen en nuances in de secundaire ideeën. Bijvoorbeeld de rollen tussen man en vrouw. Hoe moet je dat doen in je huwelijk? Tim Keller zegt het volgende. Hij zegt, maak je geen zorgen over het verschil in rol tussen geslachten, totdat je bepaalt wat je vindt over het centrale onderwijs van Christus. Misschien maak je dan een bezwaar, zegt hij, maar ik kan niet accepteren wat de Bijbel zegt over... als wat het zegt over geslacht al achterhaald is. Dus je denkt van ja, als de Bijbel dit zegt, dan kan ik dit ook niet geloven. Tim Keller zegt het volgende, wat ik humoristisch vind. Hij zegt, zeg jij, omdat je het niet prettig vindt wat de Bijbel zegt, Jezus niet uit de dood heeft kunnen opstaan. In andere woorden, wat hij zegt is, probeer eerst te bedenken wat de Bijbel zegt over de primaire statement, over de zonde van de mensheid, over de dood van Jezus Christus, over het offer wat hij voor ons bracht, zijn opstanding en zijn vergeving. Als je naar de overdiening, over de drie eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, nou goed, ik kan er even doorgaan. Maar bedenk wat de Bijbel over de primaire onderwerpen. En als je daarvan overtuigd bent, ga dan kijken naar de secundaire onderwerpen. Maar als je eerst kijkt naar de secundaire onderwerpen, je struikelt erover, zeg maar, oké, maar dan is de dood en opstanding van Jezus. Ik zou het persoonlijk zeggen, als 2 mensen met elkaar oneens zijn, ga met de man die is gestorven en is opgestaan uit de dood. Dat zou mijn argument zijn. Ik zou eerder vertrouwen uit die man dan iemand die sterft. Maar anyway, dat is gewoon een beetje een stukje logische reden. Uiteenzetting van feiten. Maar het is interessant om over na te denken. En misschien kan ik binnen voor komen, we gaan hier eindigen. Excuus mensen, maar dat was fascinerend, toch? Tim Keller heeft het beeld van een bad en hij zegt er is een oppervlakkig bad van theologie en er is een diep bad van theologie. En hij zegt spring je in het oppervlakkige bad, dan zul je merken dat je dan zul je merken dat je erin springt en gelijk schaafwonden krijgt, want je stoot de grond aan, je breekt je tanden en dat soort zaken. Dus hij zegt, spring niet eerst in het ondiepe, maar spring eerst in het diepe. Leer te zwemmen in het diepe. En vanaf het diepe gaan we vervolgens kijken, wat is er in het oppervlakkige bad? En welke aspecten zijn er nog meer te vinden?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl